Het zal u duidelijk zijn dat het hele begrip ballingschap eigenlijk in de wereld niet gekend wordt. Natuurlijk wel, er wordt wel eens over gesproken en het komt mensen wel eens meer voor dat ze onderweg op een vakantie stranden en dan wachten op de ANWB. Weet je wel, repatriëring, heet dat geloof ik, hè? Dat is heel interessant als je dat overkomt. Het heet repatriëring of zo, hè? Maar dat is niet hetzelfde als ballingschap natuurlijk. De gedachte is in de wereld eigenlijk niet bekend omdat men daar niet de toekomst kent. Dat is het grote gebrek. Men weet wel waarvan dat men ergens vandaan komt, dat men onderweg is ook, maar waar het toe leidt, dat is niet bekend en daarom heet zoiets ook niet ballingschap. Dat heet gewoon dwalen. Hè? Dan, vooral de Spanjaarden hebben die neiging, zoals bijvoorbeeld Don. Juist, die, ik weet niet hoe je het uitspreekt, dus dat hoor ik nou van u. Maar die was een dolende ridder in elk geval. Hij wist niet waarheen hij onderweg was en het was ook niet zoveel bijzonders, eerlijk gezegd. Maar het gaat erom dat ballingschap is juist het verblijf tussen het verleden en de toekomst. Het verleden, wat bekend is, wat bekend kan zijn ook op historische grond, maar in ieder geval via het geopenbare woord van God. En de toekomst die bekend is ook en vooral door het geopenbare woord van God, maar meer speciaal op grond van de beloften die gedaan zijn. Ja, ik kan het niet helpen, maar het schiet mij nou ineens te binnen. Dat, ik praat hier zo gemakkelijk over, hè, omdat ja, dat is zo vanzelfsprekend voor mij, hopelijk ook voor u. Maar het is natuurlijk toch tragisch dat er zoveel zijn die zich wel degelijk christen noemen en die zich als oprechte christenen beschouwen, dat ze toch die vaste toekomst niet kennen. En daardoor de hele zin van het bestaan hen ook inderdaad ontgaat. Ze namelijk dat eindpunt niet kennen, ze niet vast weten hoe dat zit en hoe men er komt en dat men er komt en eigenlijk in zekere zin ook wanneer, het hoeft niet zo precies, maar wanneer, men moet het wel weten hoe dat in elkaar zit. Als men dat niet kent, dan mist men elke vastigheid in het leven. En als je alleen maar op de gestelde vragen kunt zeggen, nou dat, ik hoop dat het nog eens misschien zal blijken, hè. Dat heet geen hoop in de Bijbel, maar mensen noemen dat hoop tegenwoordig. We hopen dat het nog eens een keer zover komt. Ja, dan, waar ben je dan in vredesnaam mee bezig? Hè? Want juist de essentie is dat het eind van het verhaal vaststaat, de afloop staat vast en is bovendien beloofd aan degene die geloven. Zodat ook vaststaat wie aan die uiteindelijk afloop deel krijgt en wie er uiteindelijk, laat ik zeggen, in het beloofde land aankomt. Wie er uiteindelijk in Canaan aankomt, of in de nieuwe schepping, of in de nieuwe hemel, dat doet er nou even niet toe. Maar wie uit die ballingschap terugkeert, dat is namelijk beloofd. Wie dat zou zijn? De gelovigen namelijk. En een christen zou zich juist van de wereld daarin moeten onderscheiden, dat hij weet wat hem te wachten staat, omdat hij inderdaad vertrouwt op de beloften die God gesproken heeft. Die zijn niet twijfelachtig. Die worden twijfelachtig gemaakt doordat er op de verkeerde wijze over gesproken wordt. Ze staan uitdrukkelijk in de Bijbel, die zijn niet twijfelachtig, maar helaas in de prediking van de woorden der schrift wordt veelal afbreuk gedaan aan wat er nou echt werkelijk beloofd is. En wordt er dikwijls precies het tegenovergestelde gepredikt, in plaats van dat wij leven vanuit de toekomst die voor ons vaststaat, leeft men dan dikwijls uit de onzekerheid en wordt de onzekerheid ons steeds weer aangepraat. En op het moment dat wij denken, nou weet ik eindelijk en nou geloof ik wel dat ik er ben of dat ik erbij hoor of zo, dan komt er vast voor iemand, en dat is ongetwijfeld iemand die bijzonder vroom is, dat weet ik zeker, die komt ons dan vertellen dat je dat maar zo niet zeker kunt weten. En dan gaan we weer, dan begint het verhaal weer overnieuw. Hè? Maar op die manier worden gelovigen in feite weer op hetzelfde niveau van de wereld geplaatst. Er zijn mensen die het meegemaakt hebben, merk ik. Maar op die manier worden mensen op hetzelfde niveau van de wereld geplaatst, die inderdaad ook niks zeker weet. Zie, maar onderscheiding ligt juist hierin dat wij weten waar het naartoe gaat. En als we de Bijbelse waarheden nemen, dan is het belangrijkste daarin dat wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En daarheen zijn we hoe dan ook onderweg. Dat is het verhaal en we dienen dat eigenlijk vanaf het begin af aan te weten. Ook bij de hele bestudering van de Bijbel, we weten hoe het afloopt. U weet toch dat de Joden lezen van rechts naar links, hè? Dat weet u toch. Hè? Die beginnen achterin, of niet? Maar in ieder geval voor ons gevoel achterin. Ik vind het altijd aardig dat dat precies andersom is dan bij ons. Dat is namelijk mijn neiging ook altijd. Als ik een boek in handen krijg, dan ongewild doe ik het zo en dan begin ik achterin zo kijken. Krant ook. Krant, tijdschrift, begin ik achteruit. Dus weet hoe het afloopt om te kijken of de moeite waard is om ook nog eens het begin te lezen. Te weten hoe het zo gekomen is. Dat is niet altijd even belangrijk. Hè, maar toch is dat wel een goede gewoonte, vind ik. Want als ik van tevoren weet dat het niet goed afloopt, begin ik er niet aan. Dat is met de Bijbel ook zo. Dus eigenlijk, ik kan het zo niet zeggen eigenlijk, maar eigenlijk ligt het met het leven zelf eigenlijk ook zo. Als je niet weet waar het naartoe gaat, wat zou je er dan in doen? Waar maak je dan druk over, zegt de apostel ook, hè? Wel eens eten en drinken of zo, hè? Want morgen sterven wij en dan, nou ja, goed, we zullen ons ondertussen druk over maken. Dat is allemaal anders. Kwelling, hoe heet dat? Ijdelheid en kwelling des geestes, ja. Ik word in de war gebracht omdat een kennis van mij, wiens naam ik me niet zou noemen, al de nieuwe vertaling leest en die heeft het altijd over het najagen van wind. Maar, hè? Nee, het was mijn grote enzering, dus dat kan ik niet vertellen. Maar die zegt het altijd zo. En dus zo staat het in de nieuwe vertaling. Maar ongeveer dat is het. Men jaagt iets na, maar het blijkt toch ongrijpbaar. Het heeft geen zin. Moet je helemaal niet aan beginnen. Het is onverstandig. Zonde van je leven. Dat meen ik echt. Maar als we weten waar het naartoe gaat, dan kunnen we ons op die bestemming richten. En dat is het kenmerk van het leven in ballingschap. Het is ballingschap omdat we weten waar het naartoe gaat. Omdat we weten hoe het afloopt. En het bepaalt hoe wij hier leven. En de enige manier om u dat voor te houden is dan enige voorbeelden te geven van mensen die in de Bijbel in ballingschap waren. Want daaruit leren wij wat de bedoeling was. En daarom ben ik vanmorgen al begonnen met u te lezen uit Jeremia 29. Want daar vinden we in Israël in de Babylonische ballingschap. En daar wordt gezegd, laten we dat ook goed voor ogen houden, anders sluit ik er nu weer bij aan. Er wordt gezegd, bouw huizen en woont, bouw hoven en eet de vruchten van, neem vrouwen, gewint zonen en dochteren en kleindochteren of zoiets en kleinzonen en dat soort dingen. En zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede hebben. Dat betekent dat deze ballingen zouden berusten in hun lot. Dat betekent het. En dat bum mag u weglaten met al die vreemde Nederlandse voorvoegsels altijd. Voor die werkwoorden, die moet je eigenlijk altijd weglaten. Hè? Rusten gewoon. Dat ze zouden rusten in hun lot. Ze weten hoe het zit. Laat ze de vrede mee hebben. Laat ze daarin rusten. En rusten dus in de beslissingen die God genomen heeft. Begrijp je maar goed, dit is geen apathie of fatalisme of iets dergelijks. Het is niet van zo van het lot heeft ons hier gebracht en dan zien we maar weer verder. Nee, God heeft dat gedaan en heeft ook gezegd waartoe het dient en hoe het verder zal gaan. En als men dat dan weet, dan zegt de oprechte gelovige en dus de oprechte balling, die zegt, goed, dan weet ik dat en dan gaan we verder over tot orde van de dag, want zo ligt het dan ongeveer. Dan weet ik waar ik me aan te houden heb. En dan maak je ervan wat er van te maken valt. En dat geldt inderdaad net zo goed in onze tegenwoordige bedeling. Dat is minder bekend, omdat wij natuurlijk toch geneigd zijn om altijd te zeggen, zoek de dingen die boven zijn, zoek niet de dingen die op de aarde zijn en bedenk de geestelijke dingen, zoek het koninkrijk gods en laat die andere dingen maar waaien. Dat is ook in principe wel juist, maar daarmee worden de dingen die wij hier op aarde hebben niet veroordeeld. Dat zijn mensen die denken dat wel eens, maar dat is een groot misverstand. Ik denk misschien dat ik in woorden ooit wel eens die indruk gewekt heb, maar in mijn daden dan toch echt niet. Want ik ben net even naar de stad geweest, ik moest weer een muziekinstrument ophalen wat in reparatie was. Dan weet u waar het om gaat. Kijk, dat is een kwestie van toch leven, toch in deze wereld. Begrijp je me goed, in deze kosmos bedoel ik. Ik bedoelde niet in deze aion, want daar hoor ik helemaal niet in thuis. Maar wel in de stoffelijke wereld. Wij als gelovigen, wij wonen daar, wij hebben daar een plaats in. We hebben misschien, ik had het tenminste jarenlang, een betrekking. Ik bedoel gewoon een baan. Hè, om te, dat moest toen nog, toen moest je nog werken om in leven te kunnen blijven. Maar nee, ik heb het over mezelf, dat hoef ik nou niet meer. Ik heb nou vrij, hè. Toch? Nou goed, het is mooi dat je er tegenaan kijkt. Maar ik bedoel dit, dat hebben wij als gelovigen ook een plaats in de maatschappij. Ik weet niet wat u daar doet. Ik maak de ventilatoren. Nou en? Ik denk wel eens doe mijn oude beroep geen eer aan hier in dit centrum. Maar, hè?
Ik dacht
televisie. Dat was daarvoor. Ik ben nu met de 13e bezig, zoals bekend. Ambacht. Maar, nee, maar het gaat erom dat je gewoon je plaats in die wereld, in kosmos bedoel ik dus, hè, plaats in die wereld, gewoon inneemt. Zonder daar echt direct emotioneel zwaar bij betrokken te zijn. Zonder daar je hart nog op gevestigd te hebben. Maar je neemt je plaats en je leeft nu eenmaal hier. Wij hier zijn over het algemeen, denk ik, Nederlanders. En Nederlands staatsburger met alle consequenties van dien. En u weet dat ik weinig respect heb voor politiek en dat soort zaken. Maar het wil heel niet zeggen dat je niet met maatschappelijke dingen en met het bestuur van aardse zaken zou mogen bezighouden. Dat mag best. Als je maar niet denkt dat je dan bezig bent de wereld te verbeteren of bezig bent met de wil van God te doen. Want dat is niet waar. Dat hoeft ook niet hoor. Maar dan ben je wel bezig met gewoon je huizen te bouwen en de gezinnen te stichten en voor het nagelsnacht te zorgen en dat soort dingen meer. Gewoon hier, omdat ja, we zijn hier in ballingschap en het duurt nog even. Dat is in onze generatie natuurlijk iets moeilijker te zeggen, omdat wij het vermoeden hebben dat het niet zoveel generaties meer duurt dus. Hè? Maar ik bedoel spreken vanuit onze bedeling als zodanig. Er staat uitdrukkelijk, ik meen dat het in Timotheus staat, dat God ons gegeven heeft, inderdaad, dat God ons rijkelijk geeft uit zijn genade, ook om te genieten, ook gewoon in deze zienlijke, vergankelijke wereld, waar we per slot van rekening in geboren zijn en waar we deel van uitmaken. Nou ja, in ballingschap. Maar zoek de vrede der stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, betekent ook zoek de vrede van... Nou, die van Wezep of zo. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar waar u zich maar bevindt, dat kan heel goed. Dat hoeft niet, maar als u dan toch wat wilt, dan is dat heus wel goed. Als u maar niet denkt dat dat uw blijvende plaats is, en als u maar niet denkt dat u daarmee een grote welbehagelijk werk doet, want dat is niet gewoon, maar het mag wel. Nou, en dat is de moeilijkheid, hè. Het mag wel, maar je moet er niet te zwaar aan tillen. Je moet alles met een knipoog doen en weten van, nou ja, het is allemaal van voorbijgaande aard. Maar als ik er gemak van heb, dan is dat moeilijk. Hè? Er zijn mensen die zeggen dat een christen eigenlijk geen eigen huis mag hebben, want heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Nee, weet het, geen... heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Ja, dat stond vroeger bij mij in... Laat me zitten. Maar, dat is niet waar, hoor. Maar die zeggen, dat mag niet, want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de komende Abraham wonen in tenten. En ze vinden, heb ik begrepen, dat wij dus allemaal op de bedheld moeten gaan zitten, of zo. Ja, ik weet het niet, maar ik noem maar wat. Even, hè. Wie heb ik nou weer tegen de schenen geschopt? Nee. Oh. Nee, maar ze denken dat wij als gelovigen alleen maar in huurhuizen mogen wonen, of in tenten, of iets dergelijks. En dat is natuurlijk net zo min waar. En of je een huis huurt of koopt, is in de praktijk bij ons altijd toch maar een kwestie van wat het voordeel is en waar je het meeste gemak van hebt. En dat soort dingen. Verder maakt het niks uit. Maar het is hoe je erover denkt. Hoe je in gedachten daar tegenover staat. En die gedachten moeten zo zijn dat, hoezeer de dingen misschien ook je eigendom zijn, het is van tijdelijke aard, je hebt er tijdelijk de beschikking over, je bent in ballingschap en je moet er toch weer uit. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En verder wordt de gelovige nooit gezegd dat hij niet in de kosmos zou mogen leven. Er staat wel dat hij niet behoort tot de tegenwoordige aion. Maar zelf staat er dat hij wel degelijk in de tegenwoordige aion, de tegenwoordige eeuw dus eigenlijk, wel degelijk leeft. En dat toch, of je dat nou wil of niet, een plaats in inneemt. En dan staat er dat het de bedoeling is, en dan loop ik heel ver op de dingen vooruit, maar dat het de bedoeling is dat hij in die tegenwoordige... Aion zelfs, in Titus 2 is dat. Dat hij in de tegenwoordige aion, of eeuw, zou leven. Dat staat er zo mooi, hè? Het is schitterend. Hè? In Titus 2 is dat, waar staat die vers 11? Het gaat over onze bedeling dus. Staat in vers 11 van de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. In het Nederlands staat het woord wereld er dus twee keer. Eén keer werelds, wereldse begeerlijkheden. En de andere keer in de uitdrukking tegenwoordige wereld. In de grondtekst staan er twee verschillende woorden. Want de wereldse begeerlijkheden zijn daar de begeerlijkheden van de kosmos. Dat wil zeggen, van de zienlijke dingen, de stoffelijke dingen. De schepping als zodanig dus. Nou, die in ballingschap is, maar goed, maar de zienlijke wereld. En in de uitdrukking tegenwoordige wereld, daar staat tegenwoordige aion, de tegenwoordige eeuw. Wat de Jehova's getuigen dan noemen, tegenwoordige samenstel van dingen. Wat heel aardig vertaald is overigens hoor. Ja. Maar wat hier staat, lijkt me duidelijk. De genade Gods is verschenen. Wij leven ook onder die genade Gods. En wij die geloven worden door die genade onderwezen. En wat leert genade ons? Dat is het makkelijk ook, kun je zelf denken. Zo met de natte vinger. Wat leert genade ons? Dat we niet onder de wet leven. Toch? Ja, dat betekent dat alles mag. Dat is ook waar, maar er staat meteen bij met mate. Er zijn dus wel beperkingen. Dat we matig zouden leven, dat wil zeggen binnen bepaalde grenzen. Niet bovenmatig, niet extravagant, niet uit de band springend, zal ik dan maar zeggen. Leven, ik bedoel, dus een keer een feestje hebben, dat is weer een ander verhaal. Je moet me goed begrijpen. Maar het gaat om de algemene levenswijze, dat we inderdaad op betrekkelijk onopvallende wijze, want dat betekent het in de praktijk hoor, dat we namelijk matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden betekenen dat we een tamelijk onopvallend leven zouden leiden. Dat is ook heel verstandig voor iemand die in ballingschap is, ofwel voor iemand die in het buitenland verkeert. Want als je als buitenlander ergens bent en je valt daarop, is dat niet best. Het is heel onverstandig, als vragen om moeilijkheden. Hoe dan ook. Nou, dat is het. De bedoeling is dat wij onder die genade van God zouden leven, matig en rechtvaardig, varen voor het recht, voor het woord van God betekent dat gewoon in de praktijk. En godzalig, en dat betekent dat we goden vruchten zouden dragen. Dus dat we matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige aion. En voor zover we in deze tegenwoordige aion zijn dan. En aan de andere kant, de wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat betekent dat we ons niet zouden laten leiden. Het heeft iets met vooraanlopen te maken hoor. Dat we ons niet zouden laten leiden door de begeerlijkheden van de zienlijke dingen. Want de natuurlijke mens wordt geleid door de dingen die hij in deze kosmos nou eenmaal ziet. Het kosmos bestaat nou eenmaal uit zienlijke dingen. Hè? En daardoor wordt hij geleid. Hij richt zijn ogen op iets en loopt daar dan achteraan. Dat is het ongeveer. En de bedoeling is dat wij ons niet zouden laten leiden door die zienlijke dingen van de kosmos. Maar dat we ons zouden laten leiden door het woord van God. Het woord wat gesproken is. En dat is een woord wat gesproken is met betrekking tot toekomende dingen. Dus het is een gematigd leven. En wat zouden we nog meer moeten doen in deze tegenwoordige ballingschap dus? Volgende vers. Verwachtende. Nou, dat is het eigenlijk. Punt. Verwachtende. Want in de ballingschap, als men in ballingschap is, dan verwacht men. Dan wacht men dus, want ik zei laat de voorvoegsels maar weg, hè. Dan wacht men dus gewoon. Duurt nog even. Even. Maar er staat verwachtende, wat? Wel, de zalige hoop namelijk, de verschijning in heerlijkheid of der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus. Want zo staat het er ongeveer. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Christus Jezus. De woorden staan in de Statenvertaling verkeerd om, hè? Er staat Jezus Christus, dat is een misverstand. Er staat namelijk Christus Jezus. Die verwachten wij. Nou, dat is wat men in ballingschap doet. Wachten op de verlossing, de terugkeer, repatriëring of hoe men heet. Maar beter is te zeggen dat men wacht op de verlosser. Er moet iemand komen die de ballingen uit de ballingschap terug zal verzamelen. Er moet iemand komen die de gevangenis gevangen neemt. Is de gedachte. Weet je niet wat die Emmausgangers zeiden? Die zeiden, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Precies, ja. Daar wachten ze op iemand die zou komen om Israël te verlossen. Of iemand die zich vooraan de kudde zou stellen en de kudde zou leiden naar de kooi. De schaapskooi, zou ik maar zeggen, hè. Ja, vanuit Petra naar zoiets, hè. Dat is ook een ballingschap en zo, hè. Vanuit Petra naar naar Jeruzalem of iets dergelijks. Maar in ieder geval, men wacht op die verlosser die vooraan zou staan en zou lopen en het volk, oftewel de ballingen, terug zou brengen naar het land, zoals Zerubabel en Ezra in de tijd natuurlijk, en in zekere zin natuurlijk ook Nehemia. Maar het is allemaal voorafschaduwingen van de Heer Jezus Christus zelf, die zou komen om het volk te verlossen. En in afwachting daarvan leeft men in ballingschap, past men zich aan, min of meer, zonder de eigen identiteit als balling te verliezen. Dat wil zeggen, men blijft zich toch richten op de toekomst. Dat is de gedachte, en heb ik hem meteen al gehaald uit Titus 2, waar dezezelfde dingen dus gezegd worden over de gemeente. Maar beter is natuurlijk om ons eerst bezig te houden met wat er gezegd wordt over God zelf die in ballingschap ging. Want dat is wat ons het meest zou moeten aanspreken, altijd, dat al deze waarheden van toepassing zijn op Christus zelf. God zelf, die zijn woonplaats, zijn oorspronkelijke positie verliet en zich vernederde en dus inderdaad kwam in ballingschap om daarna terug te keren. Want dat is de gedachte. En we maken het vandaag helemaal niet moeilijk hoor, dus ik neem maar een gemakkelijk schriftgedeelte en dat is dan, laat ik een heel makkelijke nemen, Johannes 17, nummer 1 vers. Johannes 17, waar de Heer Jezus in ballingschap is, want hij is hier op aarde dan, dat moment, vlak voor zijn lijden en sterven. En dan zegt hij in Johannes 17, vers 5, in een gebed, dan zegt hij, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Zodat hier in dit vers, in de vorm van een gebed, toch gezegd wordt dat hij oorspronkelijk heerlijkheid had, eer de wereld was, in ieder geval eer de tegenwoordige wereld was, maar heel vroeger dus, hè, van oorsprong, en dat hij in de toekomst heerlijkheid zal ontvangen. Maar het heeft alleen zin om die dingen te zeggen als hij op het moment van spreken geen heerlijkheid heeft. Nou, dat is het. Dat is dus ballingschap. Vanuit de vernederde positie bidt hij om verheerlijking gelijk aan de heerlijkheid die hij in het verleden gehad had. Ik moet daar meteen bij opmerken dat het gebed natuurlijk verhoord werd, maar er werd meer verhoord dan alleen dit gebed. Dat wil zeggen, hij ontving niet alleen dezelfde heerlijkheid terug, maar hij kreeg er meer bij. Anders zou het ook zinloos geweest zijn. Maar daar wordt hier niet om gevraagd. Hier wordt slechts gesproken over de terugkeer in de oorspronkelijke heerlijkheid. Je zou dat letterlijk moeten noemen een repatriëring. Dat betekent letterlijk, dat wordt verondersteld te betekenen een terugkeer naar het vaderland. Maar ik heb ook niet zo moeite om het op te vatten als een terugkeer tot de vader. Repater, hè? Terug naar de vader. Repatriëring, terugkeer naar de vader zelf. Of dan ook naar het vaderland natuurlijk. En terugkeer naar het vaderhuis, zo je wilt. Dat is ook een term die natuurlijk in Johannes genoemd wordt, Johannes 14. Dat gaat om het principe dat de Heer heerlijkheid had, dat hij die heerlijkheid kennelijk heeft afgelegd en dus in ballingschap was en uitziet naar een verheerlijking weer terug, waarin hij zou terugkeren. En dat lees ik nou hier uit Johannes 17, vers 5, maar ik had willekeurig ergens Johannes open kunnen slaan en daar zou het gestaan hebben. Want het hele Johannes-evangelie door gaat het om precies hetzelfde. Het begint namelijk met te spreken over in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat was dus in heerlijkheid, maar het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, is onder ons in ballingschap geweest. Hij was één van ons, zei Rien Poortvliet, geloof ik. Hij heeft onder ons gewoond. Maar we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene van de Vader. En dat slaat dan weer op zijn opstanding. En op zijn hemelvaart ook vervolgens. En u ziet, er staat al in de eerste verse van het Johannes-evangelie. En dat blijft het onderwerp alle hoofdstukken door. Hij namelijk die van boven was gekomen. Hij die uit de hemel was gekomen. Hij die Abraham gezien had, omdat hij heel wat ouder was dan 50 jaar dus. Hè? Hij die Abraham gezien had, hij was hier op aarde, maar tijdelijk. En hij zegt wel, ik ben het licht der wereld en nu ben ik bij u. En dat is maar even. en wandelt in het licht terwijl het licht bij u is. Want ja, het licht gaat weer weg. Het wordt straks weer duister. De wereld zal weer onder het oordeel komen. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. Maar dat de wereld de duisternis liever heeft gehad dan het licht. En het licht is dus weer weg. En dan ziet dus het hele verhaal weer van de ballingschap van God zelf. Want zo heet zoiets. God zelf kwam in ballingschap in de persoon of gedaante van de Heer Jezus Christus. Maar inderdaad, hij ging weer terug naar waar hij tevoren was. Dat is ook een van de uitdrukkingen uit het Johannes-evangelie. We lezen diezelfde waarheid later uitgebreider als de apostel Paulus erover heeft, met name in Filippenzen. Als ik nou maar één schriftgedeelte had mogen lezen in verband met dit onderwerp, dan zou ik dus gelezen hebben de Filippenzenbrief. Ze dan praten over ballingschap, over leven in ballingschap. Met name in onze bedeling, dus nu, in verband met onze ballingschap dus, dan zou ik moeten lezen Filippenzen. Was wel aardig om dat eens te zeggen, dan zou ik eens wat vertellen. Je hebt namelijk hier drie brieven bij elkaar, dat zijn de drie brieven. Wij kennen ook de zogenaamde drie brievenbroeders. Kennen die ook? De drie brievenbroeders. Ja, dat ga ik niet uitleggen, want daar leert u niks mee. Maar dat bestaat ook. Maar de drie brieven, dat zijn dan de drie gemeentelijke brieven van Paulus vanuit de gevangenis. Dus drie gemeentelijke gevangenisbrieven. En dat is Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Drie brieven die spreken over gemeentelijke waarheden en die spreken over de roeping en de aard van de gemeente. Van eerstelingen die in de hemel is op enzovoort. Dat werkt. Nou, Efeze spreekt over dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Spreekt over de hemelse positie. De Colossensebrief loopt daar aan parallel. Het is bijna precies gelijk zelfs. Het staat met iets andere woorden, maar het wordt beschouwd als twee parallele brieven. Men veronderstelt dat men toen nog geen carbonpapier had, dus heeft Paulus gewoon met twee keer dezelfde brief geschreven. En de tweede keer wist je niet hoe hij de eerste geschreven had, precies meer. Dus het staat met andere woorden. Zo ongeveer populair voorgesteld zit het. En die brieven kun je gewoon naast elkaar leggen. En het is best mogelijk om die Colossensebrief in kleine stukjes te knippen en dan te plakken naast de Efezebrief. Het gaat om precies dezelfde dingen. De woordkeuze is af en toe wat anders, maar het gaat om precies dezelfde waarheden. Maar daartussenin vinden wij de Filippenzenbrief, en dat is nou zo aardig. De Filippenzenbrief heeft heus hetzelfde onderwerp, spreekt over de positie en roeping van de gemeente. Maar terwijl Efeze en Colossenzen de gemeente beschouwen als zijnde in de hemel, want dat is de hoofdgedachte, als volmaakt in Christus, Colossenzen, daar staat het. Gij zijt volmaakt in hem, die het hoofd is van elke overheid en macht. He? En de Efezebrief zegt dat we met Christus zijn opgewekt en gezet zijn, niet zullen worden, maar gezet zijn in de hemel. Spreken over de hemelse positie. Wel, hoewel die twee brieven dus spreken over de hemelse positie van de gemeente, spreekt de Filippenzenbrief over het verschijnsel dat wij weliswaar een hemelse positie hebben. Want Filippenzen zegt, ons burgerschap is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. Maar die uitdrukking, ons burgerschap is in de hemel, zegt weliswaar dat we een hemelse positie hebben. En ze stelt dus de brief op één lijn met Efeze en Colossenzen. Maar de toevoeging van waaruit wij de zaligmaker verwachten brengt ons ineens terug hier op aarde en in ballingschap. Want hoewel wij een hemelse positie en erfenis of bestemming hebben, roeping, is het toch zo dat we uit de hemel de zaligmaker verwachten. En dat betekent dat we dus in ieder geval lichamelijk niet in de hemel zijn. We horen daar wel thuis, maar we zijn daar niet. Wij zullen er wel naartoe, dus zijn we nu in ballingschap. Nou, dat is de Filippenzenbrief. Want de Filippenzenbrief spreekt over de vernedering van de gelovigen nu. De smaadheid die een gelovige draagt, de vernedering die hij ondergaat, het lijden wat hij ondergaat, omdat hij onderworpen is aan Christus, omdat hij deelt in het koninkrijk van Christus, nou het verborgen koninkrijk, maar het koninkrijk van Christus, en omdat Christus smaadheid draagt, door de wereld verworpen is en tot vandaag de dag in die zin zelfs vernederd wordt en lijdt, daarom is het zo dat de gelovige daar ook deel aan heeft. En aangezien van Christus gezegd wordt dat hij zich nu nog steeds als offer geeft aan de gemeente, wordt ook van de gelovigen van de gemeente gezegd dat zij zichzelf dienen te offeren of zelf geofferd worden en dus inderdaad smaadheid dragen. En dat is de echte achtergrond van het gedeelte wat ik heel vaak aanhaal uit Filippenzen 2. Want wij lezen meestal Filippenzen 2 vanaf vers 6, waar staat over Christus Jezus dat hij in de gestaltenis God zijnde het geen roof geacht heeft Gode even, namelijk gelijk te zijn, want even en gelijk betekent hetzelfde, hè? Even betekent niet dat het maar kort is, maar even wil zeggen gelijk. Heeft in de gestaltenis God zijnde het geen roof geacht Gode gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd de gestaltenis van het dienstknecht aangenomen. Maar we hadden één vers eerder moeten beginnen met lezen, want dan hebben we het werkelijke verhaal. Het werkelijke verhaal is namelijk dat er staat in vers 5, of vers 4 neem ik dan maar voor de zekerheid, er staat, en ieder ziet niet op het zijne, of op zijn eigen, maar ieder ziet niet op het zijne, maar ieder ziet ook op hetgeen der andere is, want dat gevoelen, of die gezindheid, zegt een andere vertaling, die zij in u, die ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid dan, welk gevoelen? Nou, die van vernedering. Want Christus Jezus is degene die in de gestaltenis God zijn, er geen roof geacht heeft Goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, geledigd, staat er eigenlijk gewoon, men heeft het vertaald met vernietigd. Maar er staat letterlijk geledigd. Hij heeft zichzelf geledigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is aan de mensen gelijk geworden. En die gezindheid zou in de gelovigen moeten zijn, namelijk ook dat hij zich ledigt en de gestaltenis van een dienstknecht aanneemt. Een gelovige is er namelijk om te dienen. Wij zijn hier ook om te dienen. Om de Heer te dienen, of moet ik zeggen, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, waartoe hij ons immers volgens 2 Korinthe 3 bekwaam gemaakt heeft. En we zijn het niet alleen om de Heer te dienen, maar om ook alles wat van de Heer is te dienen. En dat betekent dat we ook de gemeente en dus elkaar dienen. En ook van Christus staat, ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar, en zo staat in Romeinen, Romeinen 15 is het geloof ik. Maar de smaadheden, degene die u smaden, zijn op mij gevallen enzovoorts. Christus heeft zichzelf ook vernederd, heeft smaadheden gedragen enzovoort. Onder andere ter wille van onze roeping en onze heiliging. En daarom staat er dat die gezindheid ook zou moeten zijn in de gelovigen van u. Welke gezindheid? Wel dat we, hoe hoog we ook zijn en hoezeer we ook een hemelse positie hebben ontvangen. Hoezeer wij misschien ook koningskinderen zijn, erfgenamen zijn van de troon over de hele schepping. Dat we ons toch, net als Christus, vernederen en de gestaltenis van een dienstknecht zouden aannemen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken het toekomende. Want we zijn hier nog in ballingschap, we leven nog in afwachting van de vervulling van deze dingen. We hebben het wel omdat God het gesproken heeft, maar het zal definitief gerealiseerd worden pas in de toekomst. Wanneer? Wel als die ene, onze grote God en zaligmaker namelijk, zal verschijnen in de toekomst. Die verlosser, de goede herder enzovoorts. Nou, dat is de gedachte. En lees u nou maar eens door. Er staat dus over de Heer dat hij in de gestaltenis Gods was en Gode gelijk was. Dus daarbij heeft het geen roof geacht, dat is een wat moeilijke term. Maar het betekent natuurlijk dat hij terecht deze positie had in de gestaltenis Gods. Wij kennen namelijk iemand die ook Gode gelijk was, min of meer. Maar die zichzelf die positie aangemeten had. En dan hebben we het over Satan natuurlijk. Ik zal zijn troon stellen, niet alleen naast, maar zelfs boven de Allerhoogste enzovoorts. De oude slang, de Satanas of hoe die dan maar heet. Maar dat van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij de gestaltenis Gods was. Want dat staat er, hè? Hij was in de gestaltenis Gods. Hij is namelijk de gestaltenis Gods. Moeilijk uit te leggen, maar de Heer Jezus is namelijk het openbaarde beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is de gestaltenis van God. God drukt zich uit in de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft, staat, hij heeft geen roof geacht Goden gelijk te zijn, maar ondanks dat, ondanks zijn hoge positie, heeft hij zichzelf geledigd, want zijn inwendige, zijn wezenlijke, zijn eigen heerlijkheid heeft hij afgelegd. We zeggen, hij heeft zijn godheid afgelegd en werd mens, dat is het ook. Maar afleggen veronderstelt iets uiterlijks, maar dat was het niet zozeer, het was in de eerste plaats wat innerlijks. Want een mens is eigenlijk alleen maar iets uiterlijks, alleen buitenkant. Dus een hol vat, dat kun je ook zo horen natuurlijk. Maar goed. Maar bij mensen is een hol vat. Want hij hoort gevuld te zijn met de geest Gods, of met de heerlijkheid van God. En wat van de Heer Jezus gezegd wordt, is dat hij God was, maar dat hij zichzelf vernedert. Want hij zou dan van nature de hoogste geweest zijn onder de mensen. Maar zelfs toen heeft hij zich verder vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Gehoorzaam geworden, staat er. Dat betekent gelovig geworden. Dat is echt hetzelfde. Dat stamp ik er overal maar in. Hè. Maar gelovig geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Want het was op grond van zijn geloof en door zijn geloof dat hij verworpen werd door de mensheid, door de wereld, door de zijnen en dat hij gedood werd. Omdat hij zijn vertrouwen gesteld had op het woord, wat God gesproken had. En dat betekent dus dat de Heer, terwijl hij in ballingschap was, leefde uit geloof. Hoe leeft men dus in ballingschap?
Door geloof.
Door geloof of uit geloof, of hoe dat maar heten mag. Men leeft namelijk uit geloof. Geloof in de belofte namelijk die God gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. Dat is het. En dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Hij is gelovig geweest als mens hier op aarde. Hij heeft zijn godheid als het ware uitgelegd en in plaats daarvan werd hij als mens hier op aarde gevuld met de godheid. Dat klinkt wat vreemd, maar ik bedoel gewoon met het woord van God. God is immers woord en God drukt zich uit in het woord. En die lege mens, die geledigde mens hier op aarde, dient gevuld te worden met de goddelijke dingen. Maar dat kan alleen maar concreet via het woord van God, wat hij in zich opneemt. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat leidde hem toen tot de dood. Maar het was niet het ergste, om de betrekkelijk eenvoudige reden, want het is makkelijk uit te leggen hoor. Te leven is wat anders, maar uit te leggen is makkelijk. Het is makkelijk uit te leggen. Dat was niet het ergste namelijk, omdat de belofte en dat woord wat hij in zich had, dat hield in dat hij uit de dood zou opstaan. Dat maakt het er niet eenvoudiger op hoor. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik moet aan die dingen niet denken. Dus ik vind het toch wel verschrikkelijk hè. Nee, nou, ik wil een eenvoudiger beeld geven. Je weet dat je naar de tandarts moet en dat het nodig is en dat je daarna van de ellende waarschijnlijk af bent. Hoogst waarschijnlijk. Nou goed. Ik weet nog een goede tandarts voor je. Nou, maar in ieder geval, je weet, maar dat maakt het niet tot een lolletje hoor. Ook al weet je dat het goed gaat. Hè? Toch? Ik van de week moest ik nog de ladder op. Ik heb een ladder thuis, ik moest de goot schoonmaken. Die ladder die reikt net tot de goot. Of net niet, net eronder. Ik die ladder op. Dat heb ik toch heus wel vaker gedaan, maar ik kan er niet tegen. Ik weet dat het makkelijk kan. Ik weet dat je ook rechtop loopt, zo die ladder op kunt. Het ding steekt ver genoeg achter je uit om niet om te kunnen vallen. Maar ik lig voorover op die ladder en ik heb zo plat op die ladder gedrukt naar boven. Ik weet dat het anders kan, maar ik durf het niet. Nee, ik weet niet, ik ben er allergisch voor, geloof ik. Nou ja, hè? Nee, fobie, hè? Ja, goed, nou, vraag maar. Maar in ieder geval, het maakt het niet. Ook al weet je dat het allemaal kan en dat het goed zal aflopen, maakt het nog niet tot een pretje. Daar kom je er maar niet zo overheen. En in ieder geval sluit het je gevoelens in natuurlijke afkeer of je natuurlijke angst voor bepaalde dingen niet uit. En de mens heeft van nature een afkeer, een angst dus, voor de dood. En ook al weet hij dat hij daaruit op zou staan, daarom gaat hij nog niet blijmoedig de dood tegemoet. Toch? Nee, dat is een heel gewone zaak, toch? En je weet wel dat je uit ballingschap terugkeert, maar daarom is het nog niet prettig de ballingschap in te gaan. Nou, dat soort dingen. Dus wat er van de Heer gezegd wordt nu, is dat hij zich vernederd heeft, gehoorzaam werd, gelovig werd, en het leidde hem tot in de dood, ja, de dood des kruises, nog een schandelijke dood ook. Daarom staat het erbij, ja, de dood des kruises. Want de dood zelf hoeft nog niet een schande te zijn, omdat elk mens nou eenmaal sterft. Daarom is het wel schandelijk. Maar onderling, verhaaltjes gewijs, valt het dus wel mee. Er staat uitdrukkelijk, ja, de dood des kruises. En dezelfde Bijbel zegt, en vervloekt is het ieder die aan het hout hangt. Dus nog een schandelijke en smadelijke dood ook nog. Hij heeft dan ook het kruis gedragen. En de schande vraagt me, dan loop ik weer op een andere schriftplaats vooruit. He? Maar hij heeft dat inderdaad gedaan. Waarom? Ja, opdat hij vervolgens uitermate verhoogd zou worden. Hoe leeft men dan in ballingschap? Dat is het verhaal. vanuit de beloften, vanuit de zekerheid die God gedaan heeft, omdat men weet dat men wel in de ballingschap smaadheid draagt en vernederd wordt, maar dat de bedoeling daarvan is dat men vervolgens verhoogd wordt. Het schijnt, ik zeg het met wat afstandelijk natuurlijk nu, maar het schijnt dat het niet anders kan. Nee, ik zeg het blijkt dat het niet anders kan, dan wil u dat ik het uitleg, maar dat leg ik niet uit. Ik bedoel gewoon te zeggen dat de hele Bijbel door blijkt, hè, daar vind je het overal in terug, dat er geen andere weg is. De weg naar omhoog gaat eerst via de vernedering. Ja, dat principe dat men slechts door lijden tot heerlijkheid gaat. Het is blijkbaar zo, laat ik het dan zo zeggen, het is blijkbaar zo dat dat niet anders kan. Waarom? Dit moet u mij niet vragen. Maar ik weet wel dat als er voor God zelf een andere mogelijkheid geweest was om die verhoging te bewerkstelligen, namelijk zonder die vernedering, zou dat ongetwijfeld gebeurd zijn. Maar het kon niet. En zelfs werd het principe dus toegepast op God zelf en daarmee op de Heer Jezus, die vernederd werd opdat hij daarna verhoogd zou worden. En daarom ging het zo. En aangezien de schepping niet meerder is dan de schepper, betekent het dat hetzelfde principe wordt toegepast op de schepping en op Israël en op de gemeente en op de volkeren in het algemeen. Dat is een universeel principe. Wij zeggen in het Nederlands gewoon zonder vallen word je niet groot. Dat is een zwak aftreksel van deze Bijbelse waarheid, maar zo ongeveer is het wel natuurlijk. Het is een noodzakelijk, het kan niet anders. Hetzelfde zit hem in andere uitspraken. Oh nee, die zal ik even bewaren. Daar kom ik zo op. Maar we krijgen dat nog wel vaker in de Bijbel te zien. Ook op andere terreinen van het leven. Precies datzelfde principe. We blijven even hierbij, want er staat dan vervolgens in vers 9. Daarom, dat wil zeggen om die vernedering, heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus, die verhoogde dus, zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Waarbij je moet bedenken dat aan de ene kant gesproken wordt over de verhoging van Christus en de andere kant de vernedering ten opzichte van Christus althans van en ieder die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde is. Want het buigen van de knieën heeft onvermijdelijk tot gevolg dat je wat zakt. Dan ga je naar beneden, dus ja, dan zak je door de knieën. Ja. Zie, daar word je wat kleiner van. Nou, dat is de betekenis van dat knielen. Men wordt vernederd, men vernedert zich als men door de knieën gaat. Men vernedert zich ten opzichte van de verhoogde. En beide dingen zijn waar. Christus wordt verhoogd, opdat een ieder zich zou buigen voor deze verhoogde. En dat alle tong zou belijden dat Jezus Christus Jehovah is. Want dat staat er. Dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dat is weer het verhaal. Waarom die vernedering? Wel, omdat de verhoging zou moeten plaatsvinden. Goed, waarom dan die vernedering en die verhoging? Staat er ook achter. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dat wil zeggen, tot heerlijkheid van God die de Vader is. En die dus al deze dingen heeft uitgedacht en tot stand heeft gebracht. Want dat is wat Vader doet. Immers. Schiet me zo een tussendoor te binnen, want de Bijbel staat ermee vol, hè. Er was dus iemand die was blind. En toen werd er gevraagd, waarom is dat? Dat vroegen ze niet aan de dokter. Hoewel, maar waarom is dat? En toen zei de enige echte heelmeester, zei toen dus, dat is gebeurd omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat is alles. Niet waardoor is dat, maar waartoe is dat. En het eigenaardige is, ik hoop dat u dat volgt even. Hè? Het eigenaardige is dat dus gevraagd wordt, nou waarom is die man blind? En dan zeggen ze, heeft hij gezonden tot zijn ouders? Zij zoeken de oorsprong of de oorzaak van die blindheid in het verleden. En dat is het misverstand, want het antwoord is, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Johannes 9 is dat, hè. En dat betekent dus dat de oorzaak van die dingen eigenlijk niet ligt in het verleden, maar in de toekomst. En de dingen uit het verleden zijn er vanwege de toekomst waarheen het leiden zou. En de vernedering, namelijk de blindheid en dus ook het bedelaarschap van die blindgeborene in Johannes 9, is allemaal opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Oftewel, opdat de Vader en de Zoon, maar gewoon God zelf, in hem, in die man, zouden verheerlijkt worden. En dat is het principe voor de hele schepping, want die is eigenlijk helemaal blind geboren, als het er helemaal over gaat, hè? Toch? In duisternis en in ballingschap en te schande gemaakt en noem maar op. Maar waarom? Omdat de heerlijkheid Gods daarin zou geopenbaard worden. Omdat het werken Gods zou geopenbaard worden. En wat staat hier? Waarom werd hij vernederd en vervolgens verhoogd? Opdat alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. En waarom? Wel tot, en dat drukt het doel uit, vers 11. Tot heerlijkheid Gods, namelijk tot heerlijkheid van de Vader. Tot heerlijkheid van God die de Vader is, zal ik dan maar zeggen. En daar gaat het altijd om. Waarom bestaat die schepping überhaupt? Of die nou in ballingschap is of niet, daar hebben we het nou even niet over. Waarom is die schepping er eigenlijk? Tot heerlijkheid Gods des Vaders, dat wil zeggen tot heerlijkheid van de schepper zelf. En die heeft bepaald dat deze weg van ballingschap de weg is tot de meerdere verheerlijking van de schepper. Dus gebeurt het zo. Daar heb ik wel vrede mee. Daarmee zijn alle vragen niet beantwoord, maar met name die vragen die ik ook bewust nooit stel. Die ik wel heb, maar die ik bewust niet stel. Want je kunt natuurlijk altijd vragen stellen, maar hoe is het dan zo gekomen? Ja, hoe is het dan zo? Dat maakt toch niet uit. Wij leren juist uit de schrift dat het niet gaat om hoe het zo gekomen is, maar dat het erom gaat van hoe het nou verder moet. En waar het toe zal leiden. Ja. Ik zou bijna zeggen doel heiligt de middelen, maar zo bedoelde ik het niet helemaal. Maar wel zoiets, natuurlijk. Kijk, als het over deze dingen gaat, dan komen we eigenlijk terecht in... Maar ik schiet maar wat heen en weer, hè. Dan komen we eigenlijk terecht in Romeinen 8, waar de situatie van de wereld zelf beschreven wordt. Nou, ik ga er zo naartoe, maar ik moet eerst dit zometeen afmaken. Maar in Romeinen 8, waar de situatie van de wereld beschreven wordt, en daar wordt gewoon gezegd, samenvattend in één zin, dat wij weten dat alle dingen... Ja. Zo is het. De alle dingen medewerken ten goede, dat wil zeggen, in ieder geval voor degene die hem lief hebben. Zodat wij met één zaak overblijven, namelijk dat we de Heer zouden lief hebben en dus naar hem zouden luisteren. Want dat is uiteraard hetzelfde. Nou, dat is alles wat wij hoeven te weten. Dat is middels voldoende. Maar goed, ik wil dit verhaal eerst afmaken. Ik was nog net even in Filippenzen 2... maar ik ga nog even door over de ballingschap van de Heer Jezus zelf in Hebreeën 12. Versen namelijk die ik al even geciteerd heb. Waarin, daar heb je precies dezelfde opbouw als in Filippenzen. Kijk, we hebben het vandaag niet over wie de Hebreeënbrief geschreven heeft... Maar dat neemt hij en passant even mee. U zult zien dat hij dezelfde opbouw vindt als in Filippenzen. Er staat namelijk in Hebreeën 12 vers 2... dat we zouden zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Dat betekent dat Jezus dus inderdaad onze voorste leidsman is, eerste leider. Hij loopt helemaal voorop. Als u weet dat hij de goede herder is, dan wist u dat dus al. Dat is een overste leidsman, hij loopt voorop. Het is trouwens maar één woord in het Grieks. Archegos, dat wil zeggen de eerste. Eén die voorop loopt. Tamboermeter, denk ik dan. Maar ja, dat is weer een andere jargon. Maar hij loopt voorop. En hij is bovendien de voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, hij liep voorop en hij ging de weg des geloofs. En hij heeft die weg helemaal tot het eind toe gelopen. En u weet hoe die weg ging, we lazen het net in Filippenzen, namelijk, het was een weg van vernedering, van ontlediging, van dienstbaarheid, de weg van een dienstknecht bedoel ik, en dus de weg die leidde tot in de dood, ja, de dood des kruises. Wel, dus staat hier, laten wij zien op hem, hij loopt immers voorop, dus wij lopen achter hem aan. En we zien op hem die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons Gods. En wat hier staat, daar raak ik nooit over uitgepraat. Want hier staat punt 1, dat hij de gelovige was. Dus was hem wat voorgesteld, want als je gelooft, geloof je in het woord wat gesproken is. En in het woord wat gesproken was, was hem wat voorgehouden. Wel, wat was hem dan voorgehouden? De vreugde. Vreugde was hem beloofd in het woord en hij geloofde dat. Wel, de dood is geen kwestie van vreugde. Maar hem werd wel gezegd, als hij zijn weg zou gaan, zou hij bij die vreugde terechtkomen. En die weg ging door de dood, daar heb je het weer. doorleiden tot heerlijkheid. Maar om de vreugde die hem voorgesteld was en waar hij in geloofde, daarom heeft hij het kruis verdragen en nog een keer hetzelfde, de schande dus veracht. Hij heeft de schande veracht. Normaal als men schande draagt, wordt men veracht. Maar hij heeft die schande weer veracht. Hij heeft zich er niks van aangetrokken. Hij heeft die schande dus verdragen. Want het kruis is de uitbeelding onder andere van schande. Dus hij heeft het kruis verdragen. Namelijk, hij heeft de schande op zich genomen en het gewoon gedaan. Gewoon het kruis gedragen en de schande veracht. En wat is het resultaat? De vreugde die hem voorgesteld was namelijk. Staat er namelijk, er staat. En is gezeten aan de rechterhand des troons van Gods. Die vreugde is er namelijk voorgesteld. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, enzovoorts. Nou, dat is ook inderdaad gebeurd. En hij zit dus aan de rechterhand Gods. Hij was mens op aarde, net zo leeg als u en ik. De gestalte van een mens, de dienstknecht. Hij liet zich vullen met het woord van God, leefde daaruit, hier in ballingschap, ging zijn weg, een weg zelfs die veel dieper gaat dan de weg van de meeste van ons. Nu zeg je toch heel voorzichtig, hè? Maar in ieder geval een weg die veel dieper gaat dan die van ons. Een weg van vervolging en van smadelijke dood. En van martelaarschap natuurlijk. Maar een weg die wel degelijk leidde tot de troon van God. Tot de uiterste hoogte die men maar zou kunnen ontvangen. Dat stond er in Filippenzen. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En hier staat hetzelfde. Namelijk, hij is als resultaat van dit alles gezeten aan de rechterhand des troons van God. Maar ik zei u al, dit is hetzelfde als wat in Filippenzen staat. Want ik had een vers eerder moeten lezen natuurlijk. Want het werkelijke verhaal is datzelfde als uit Filippenzen. Namelijk, dit gevoelde zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Het is niet alleen maar een objectief verhaal over wie de Heer Jezus is. Maar het is een verhaal die zegt, denk erom wie hij is. Hij is namelijk ons voorbeeld. En we hebben die norm te hanteren. Hij is onze norm, hij is onze maat. Hij is voor ons maatgevend, hij is onze leider enzovoort. En dus staat er in vers 1, laat ons afleggen alle last en de zonde. Dat is ongeloof. Ja. Laat ons alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, dat kan niet anders. Want andere zonden kunnen wij niet afleggen namelijk. Als dat kon, dan had de Heer niet hoeven sterven voor ons. Toch? Als wij zelf de zonde konden afleggen, dan had hij het niet van ons af hoeven nemen. Die zonde is dus niet zonde in het algemeen, maar het is één zonde in speciaal, die waar ook alle andere zonden overigens uit voortkomen, die van ongeloof. En de Hebreeënbrief laat er ook geen twijfel over bestaan, maar de meesten van die hebben mij dat wel eens vaker horen zeggen, dus ik ga er maar overheen. Hè? Dus laat ons afleggen alle last, namelijk alle ongeloof, die ons zo makkelijk, lichtelijk, makkelijk, die ons zo gemakkelijk omringt en dus in onze bewegingen belemmert. Hè? Kan toch? Ja. En laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan, de renbaan is het eigenlijk, de strijd staat er eigenlijk hoor. Er staat het woord strijd. Maar het bedoelt dus inderdaad de strijd van een renbaan. Laat ons met leidzaamheid rennen, de strijd die ons voorgesteld is. En daarbij zien op degene die diezelfde loopbaan gelopen heeft. Er staat dus niet alleen dat de Heer die loopbaan gelopen heeft. Er staat dat de loopbaan die wij gaan lopen, waar wij ons in bevinden, die van die ballingschap, die omweg zal ik dan maar zeggen, hè, dat diezelfde loopbaan gelopen is door de Heer Jezus. En als we op hem zien en weten hoe het met hem afliep, dan weten we dus ook hoe het met ons afloopt. En dan weten we dat het de moeite waard is om die loopbaan te lopen. Omdat die leidt tot de rechterhand van de troon van God. Tot in de hemel zelf, dus gewoon. Zie? En dat is dus precies hetzelfde verhaal als in Filippenzen 2. Maar dan lees ik verder, want het wordt herhaald in vers 3. Want aanmerk deze, dat is hetzelfde als zie op de overste leidsman. Hè? Aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren, en als zonde ongeloof is, zijn zondaren dus ongelovigen. En ongelovigen zijn degene die het woord van God niet aanvaarden, maar tegenspreken. En dus staat er, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van deze ongelovigen tegen zich heeft verdragen. Dat was zijn kruis namelijk, want dit verdragen is hetzelfde verdragen als uit vers 2. Hij heeft het tegenspreken verdragen en daardoor leed hij. Vroeger begreep ik dit heus nooit hoor. Tegenwoordig wel. Dat men kan lijden gewoon omdat het woord van God tegengesproken wordt. Niet, men leidt niet omdat men tegengesproken wordt, maar men leidt omdat het woord van God tegengesproken wordt. Of kent u dat niet? Als je met het woord van God ergens aankomt en men bestrijdt dat, men gelooft het niet, men wijst het af of zelfs men bespot het. Dat is wat men tegenover de Heer Jezus deed. En dat is het waar het hier om gaat. Dat is de strijd waarin de gelovige ook terechtkomt. Amen. Deze die zodanig het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Want hij is niet verflauwd en hij is niet bezweken. Hij heeft die loopbaan tot het einde toe gelopen. En heeft het woord van God, de Bijbel dus, de schriften, de beloften vastgehouden. Heeft daaruit geleefd en is als gevolg daarvan overigens ook gestorven. Maar het gaat om het resultaat, want dat telt. En daarom staat er dat wij precies diezelfde weg zouden gaan. Dat is de bedoeling in elk geval. Geen concessies doen, maar vasthouden aan, er staat geschreven en leven uit geloof. En wie dit dan allemaal tegenspreekt, ja, nou ja, dan moeten ze dan maar doen. Dat is erg hoor. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten, wat dat betekent weet ik niet, maar het klinkt natuurlijk goed hè. Dat gaat je niet in de koude kleren, nee, ik bedoel, daar kun je goed heet van lopen hoor. Ik wel tenminste. Hè? Ja. Maar we hebben het voorbeeld van de Heer die toch gewoon zijn weg ging. Niet om op grond van wat anderen zeiden, maar op grond van de heerlijkheid die hem, niet door die mensen, maar door God, was voorgesteld. Nou, en daar gaat dit hoofdstuk over, hoofdstuk 12. Zodat Hebreeën 12 niet alleen spreekt over de ballingschap van Christus, maar over de ballingschap van alle gelovigen. Waarbij Christus tot voorbeeld gesteld wordt. Dat is altijd zo, je kunt geen Bijbelse waarheid bedenken of je hebt het over de Heer Jezus Christus. Die is altijd de norm, het voorbeeld. Hij is degene die wegging, hij is degene die het onderging, hij is degene die de leiding aan gaf, enzovoorts. Hij is niet alleen het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar hij is ook het uitgedrukte beeld van Gods werk in het algemeen. Alles loopt via hem. En dat is ook wat hier staat. En dan staat er vervolgens een verhaal, wat ik nou niet helemaal zal lezen. Maar er staat een verhaal over dat de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Dat wil zeggen dat hij geestelt in iedere zoon die hij aanstelt of aanneemt, zegt vers 6. En de gedachte daarbij is dat de gelovige inderdaad opgevoed wordt. Want het kastijding, dat denken wij dat hetzelfde is als pijniging. Maar dat is niet waar hoor. Kastijding in de Bijbel staat voor opvoeding. En er horen de beruchte opvoedkundige maatregelen bij. Zoals daar zijn de mattenklopper, het latje en zo er enige andere mattelwerktuigen zijn. De deegroller, hoewel die meestal niet gebruikt wordt voor de kinderen, maar voor de echtgenoot. Wij hebben al jaren geen deegroller meer. Wacht. Maar. Oh, de pollepel. Nee, die waren te slap bij ons. Daar staken, s'winters zaten we daar weer warm van. Van al dat brandhout. Maar goed. Maar weer, dat is weer wat anders. Maar het gaat om het principe dat als een mens zoon wil worden en als erfgenaam wil worden aangesteld, dan moet hij door die kastijdingen, die opvoeding heen. En dat bedoel ik er straks al te zeggen. Dat is namelijk ook een principe wat in het leven geldt. We zeggen zonder vallen word je niet groot. Zeggen we dan tegen kinderen meestal. Maar de gedachte is inderdaad dat voordat men inderdaad tot heerlijkheid of tot volwassenheid komt eventueel, dat daar heel wat vallen en opstaan aan vooraf gaat. Dat is de algemene gedachte. En die wordt ook van toepassing gebracht. Er wordt ook van toepassing gebracht op de gelovigen. En eigenlijk is het zo, dat weten we uit Romeinen 8, en daar zou ik ook naartoe gaan. Eigenlijk is het zo namelijk dat die aanstelling tot zonen, dat is hetzelfde als de terugkeer uit de ballingschap. En dat gebeurt dus pas bij de verlossing van het lichaam, oftewel bij de opname van de gemeente wat ons betreft. Dat gebeurt dus pas wanneer we onze uiteindelijke bestemming bereiken en uit de ballingschap verzameld worden. Zo ligt dat dus. Ja, nou dat is dus ook wat we vinden in Romeinen 8, zei ik al, ja. Ja, ik bedoel, ik had nog even in gedachten dat de terugkeer uit ballingschap onder andere inhoudt het herstel van het koningschap en priesterschap op een of andere wijze. en herstel van tempeldienst enzovoorts. Betekent inderdaad dat degenen die in ballingschap zijn en daar, laten we zeggen, ambteloos burger zijn, dat die teruggebracht worden naar het land en alsnog als zonen, dus als erfgenamen van het land worden aangesteld. Zodat de terugkeer uit ballingschap inderdaad, typologisch althans, overeenkomt met de aanstelling tot zonen. En als u dat niet begrijpt, dan zou ik moeten nemen, maar dat doe ik niet dus, maar dan zou ik moeten nemen, Galaten 4, waar de apostel dat beeld toepast op Israël onder de wet. En Israël, gelovig Israël nu onder de genade, zegt onder de wet waren wij kinderen en onder opzieners en voogden gesteld, maar nu in de volheid des tijds van de vader tevoren gesteld. Nu naar de Messias gekomen is, het nieuwe verbond is aangebroken, worden wij als zonen aangesteld. Maar het nieuwe verbond betekent in feite de verzameling uit ballingschap en het zetten in het land en het herstel van alle dingen. Dat heet inderdaad het aanstellen tot zonen. Maar dat is maar een van de toepassingen van die beeld, hoor, van hetzelfde beeld. Maar in Romeinen 8 vinden we ook iets dergelijks. In Romeinen 8 staat dat wij kinderen God zijn. Bijvoorbeeld in vers 16. Daar staat de geest zelf, dezelfde geest, maar dat betekent de geest zelf, getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En dan, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen dus van God, want we zijn kinderen Gods. Dan zijn we dus erfgenamen van God. Nou, ik weet niet of je dat maar zo mag zeggen. Nou, dat misschien niet, maar je mag het toch wel voorlezen, niet waar? Hè? Weet u wat, ik denk wel eens, maar ik heb soms van die vreemde gedachten. Ik denk wel eens, het voordeel van de Statenvertaling is dat je hem rustig kunt voorlezen en niemand begrijpt het. Dat is bij ons wel anders, geloof ik hoor. Maar in sommige kringen is dat een voordeel. En ik heb wel eens als ik op Blauwe Maandag of zo, hè, een Blue Monday dus, heb ik wel eens het idee dat sommige mensen inderdaad de Statenvertaling gebruiken om te voorkomen dat ze het begrijpen. Dat werkt bij ons niet hoor. En wij doen er alles aan gewoon om het uit te leggen. Dus op de duur lukt dat bij ons toch niet. Maar ik heb echt stellig de indruk, men leest eruit voor en men begrijpt het toch niet. En men keert zich tegen een moderne Bijbelvertaling. Dat doe ik ook overigens. Om andere redenen. Maar zij doen het, denk ik, omdat ze anders misschien bang zijn te begrijpen wat er echt staat. Nou, dat meen ik echt. Denk, het is niet aardig om het te zeggen. Maar ik kan dit rustig zeggen, want diezelfde mensen, mochten die in de zaal zijn, kunnen natuurlijk precies hetzelfde nu van ons zeggen. Want wij gebruiken uitsluitend en alleen de Statenvertaling. Ze zullen ook wel zeggen, jullie begrijpen er ook niks van hier. Maar goed, dan laten we het maar voor wat het is. Er staat inderdaad gewoon, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Niet zullen worden, maar zijn. Johannes schrijft op een andere plek, in Johannes is dat, de eerste Johannesbrief. Hij zegt, ziet welke grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat wil zeggen dat het van tevoren aangekondigd was. En hij schrijft er meteen achteraan, dat staat helaas in de Statenvertaling er niet bij. En we zijn het ook. Of gewoon, en wij zijn het. Dat is in de Statenvertaling weggevallen. Dat bevestigt die gekke redenering die ik net even naar voren bracht. Dus.
Waarom staat dat niet zo?
Daar staat dat wij kinderen zijn. En een paar versen verder staat dat wij zonen zullen zijn. Ja, maar staat, hier een paar versen verder staat ook dat we zonen zullen zijn.
Ja, maar waarom staat er nou kinderen? Dat
we kinderen. Omdat we nu kinderen God zijn, dat wil zeggen nog aan de opvoeding en de kastijding van God onderworpen, om in de toekomst aangesteld te worden als zonen. En daarom zei ik zojuist, toen ik weer gauw uit Galaten wegging, schielijk, hè, zei ik, dat was één van de toepassingen van dit principe. Want de toepassing van het kind die zoon wordt, dat is natuurlijk een algemene waarheid. Er gaat deze tijd ervan af voordat die volwassenheid intreedt en officieel de erfrecht zijn werking heeft. Maar in Galaten wordt dat beeld gebruikt voor Israël wat onder de wet, onder het oude verbond, kind is en dus opgevoed wordt met allerlei regeltjes. Gij zult wel en gij zult niet. En die daarna bij de komst van de Messias tot zoon, tot erfgenaam wordt aangesteld. En daar staat dus dat we zonen zijn. Maar dan in vergelijking met het oude verbond. En in vergelijking met hen die onder de wet leven. Maar hier in Romeinen wordt een ander beeld gebruikt. Daar wordt gezegd dat wij nu kinderen zijn. En door de opstanding van Christus zijn wij wedergeboren en zijn we kinderen geworden. Speelt de wet dus helemaal geen rol in dat verhaal. En dat onze volwassenheid, en dus aanstelling tot zonen, pas komt bij de verlossing van ons lichaam. Want dat staat in vers 23. En om het nou nog moeilijker te maken. We hebben nog een ander beeld in de Bijbel. Maar die is nog iets moeilijker. Dat is dat wij nog niet eens kinderen zijn, maar dat wij ons bevinden in het embryonale stadium. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven, dat is er al wel ergens. Daar staat inderdaad, nee, laat ik dat even, ik hou mijn hand even bij Romeinen 8, maar dan gaan we later even naar 1 Johannes. Anders krijgen we daar misverstand over. Het zou heel jammer zijn. De eerste Johannes, daar staat in hoofdstuk 3, vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan moet er nog staan, en wij zijn het. En de nieuwe vertaling zegt, voor zover ik weet, en wij zijn het ook. Maar als je nou toch een woord mag invullen, dat schijnt dan te mogen. Dan vul ik niet ook in, maar inmiddels. Oh, we zijn het. En we zijn het. Oh, dan is het goed. Dat is helemaal goed. Wij zijn het. Oh, wij zijn. Ja, dat is wat er echt staat, ja. Ja, natuurlijk. En wij zijn. Wij zijn namelijk ook inderdaad kinderen Gods geworden. En het punt is dat het een aanhaling is van Johannes 1, vers 12 of zoiets, waar staat, want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar dat wordt gezegd, kennelijk, vanuit de situatie voor de opstanding van Christus. Toen kon je wel een gelovige zijn, maar niet een kind van God. Want wedergeboorte, daardoor wordt men een kind van God, wedergeboorte is op grond van de opstanding van Christus. Dat zei Petrus, bijvoorbeeld, hè. En dat kon dus pas sinds de opstanding van Christus. En van voor die tijd wordt gezegd, wij zullen kinderen Gods zijn. Hij heeft een macht gegeven kinderen Gods te worden in de toekomst. En het leuke is dat Johannes dat dus zelf alsnog completeert, dat verhaal, hier in 1 Johannes 3. En zegt, ziet hoe groot de liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen Gods zouden, volgens Johannes 1, verstaaf, zouden genaamd worden. Dat wil zeggen dat vanuit het verleden aangekondigd was dat men kind, dat de gelovige kind van God zou zijn. Maar nu wordt het aangehaald en nou valt helaas die toevoeging weg. Wanneer staat M? Maar wij zijn het nou inmiddels ook inderdaad. Wij zouden het niet alleen worden, maar wij zijn het inmiddels geworden. En dat staat dus gewoon wel degelijk in vers 2. Ja. En dan gaat het verhaal verder. Want er staat geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods inmiddels. Het was gezegd dat we het zouden zijn, maar inmiddels zijn wij het. Want daartussenin ligt dan de opstanding van Christus. En dan staat er, we zijn kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Want eerst werd er gezegd dat de gelovige kind van God zou zijn. Maar nou is de vraag, wat zal nou een kind van God zijn in de toekomst? We gaan weer een fase verder. En er staat, dat is nog niet geopenbaard. Maar, dan moet ik meteen wat bij zeggen. Dat wil niet zeggen dat niet gezegd is wat we zijn zullen. Maar het wil alleen zeggen dat dat nog niet te zien is. Het is wel gezegd, maar het is niet te zien nog. Het is wel bekendgemaakt namelijk wat we zijn zullen. In ieder geval wat de bedoeling is dat we zijn zullen. Ik moet even slag om de arm houden. Hè? Want lees maar verder. Er staat, maar wij weten dus wel iets. Wij weten, hoewel we het niet zien, hoewel het niet geopenbaard is. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Dat kan niet anders. Want door de opstanding van Christus werden wij kinderen Gods. En werden wij met hem verbonden. Wat zullen we dan in de toekomst zijn? Antwoord, wat hij in de toekomst zal zijn. Dat is altijd een goed antwoord. Wat hij zal zijn. En wat zal hij zijn? De zoon. De aangestelde zoon die inderdaad de erfenis in ontvangst zal nemen en dus ook zal zitten op de troon enzovoorts. En dan staat er, wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wat is het dan? Nou, als zoon natuurlijk. Want waar wacht heel de schepping op? Dan ben ik toch weer terug in de Romeinen 8. op het openbaar worden. Het openbaar worden. Ja, zie je, hier staat, het is nog niet geopenbaard. Ja, zichtbaar worden betekent dus. Ja, dat betekent het ook. Het betekent dat de bedekking, de sluier wegvalt. We zijn het, in zekere zin zijn we het al, maar het is in ieder geval niet te zien. Nou, de gedachte is dus dat de hele schepping wacht op het openbaar worden van de Zoon van God en vervolgens dus ook van de Zonen Gods. En dat is wat hier dus ook staat. Je vindt dus drie fasen. Eerst, men zal kind van God worden. Daarna, men is kind van God. En daarna, men wordt zoon. En dus als zoon, als meerderjarig, als volwassene, aangesteld en gekroond. Want als men kind is van de koning, dan betekent dat als men echt zoon tot zoon wordt gesteld, dat betekent dat men een kroon op het hoofd krijgt. Dat is de aanstelling als zonen dus feitelijk. Heerschappij hebben met Christus is de gedachte. En dat is de gedachte die de grondslag ligt aan Romeinen 8. Want daar staat, want we waren daar in vers 16 en 17. Daar stond in vers 17, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. En als we nu kinderen zijn, heeft het consequenties voor de toekomst. Hetzelfde als we nu in ballingschap zijn, dan betekent dat we in de toekomst uit die ballingschap terugverzameld zullen worden. Hetzelfde. En dus alsnog onze beloofde bezittingen, erfenis dus, zullen ontvangen, ofwel, om het met de Joodse termen te zeggen, opdat we het land erfelijk zullen bezitten. Alleen ons land is dan het betere vaderland uit Hebreeën 11. Dat vaderland in de hemel namelijk. Nou, Romeinen 8 dus, we gaan verder. Daar staat dan, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen dus van God en dus mede-erfgenamen van of met Christus. En dan staat er, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat zo, dat drukt uit dat er een voorwaarde aan verbonden is. Daarom zei ik net, ik moet even een slag om de arm houden. Want het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Ja, het is wel gezegd wat we zijn zullen. Dat wil zeggen, het is gezegd wat de bedoeling is dat we zullen zijn. Want de bedoeling is dat het kind inderdaad tot zoon wordt gesteld, tot zoon opgroeit. Of het ook echt gebeurt, is afhankelijk van of de kastijding, zou ik maar zeggen, de opvoeding, ook inderdaad met goed gevolg doorstaan wordt. Dat is ongeveer de gedachte. Maar de normale gang van zaken is dat het kind zoon en erfgenaam wordt. En er is een voorwaarde al verbonden, dat is dat men inderdaad wandelt waardig de roeping waarmee men geroepen is. Nou lees ik ineens weer Efeze 4, ik kom er Romein 8 niet meer toe, hè. Efeze 4, waar staat het? We wandelen, waar zouden waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn? En waartoe zijn wij geroepen? Juist, tot zoonschap staat hier ook in hetzelfde Romeinen 8 trouwens. En als we wandelen in overeenstemming met die roeping, die immers voor de toekomst bepaald is, dan zal die roeping ook inderdaad gerealiseerd worden. Want het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En bewijs van zaken die men nog niet, maar die men niet ziet. En als men nu gelooft in dat men zoon van God zal zijn, als men echt gelooft, in de zin ook, in de praktische zin gelooft, dan zal men dat ook inderdaad zijn, ja.
En die kinderen blijven?
Die blijven dus kinderen, worden geen zoon.
Worden niet geopenbaard?
Die worden dus niet als zoon geopenbaard. Dat is dan de gedachte, inderdaad. Vandaar, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, want er blijft dan ergens hangen. De bedoeling is dat we zonen zijn, de vraag is of het zullen zijn. En bij de openbaar worden van bij het openbaar worden van de zonen Gods zal dan ook blijken dat er sommigen zijn die wel kinderen waren, maar die geen zoon zijn geworden. Dat wil zeggen, sommigen hebben 10 kronen, anderen hebben 5 of 3 kronen. Ik raak altijd de tel kwijt, hoor. Maar ik hoef ze niet uit te tellen, dat is een scheel. Maar er zijn er ook die hebben helemaal geen kroon. Ik refereer dus even aan de gelijkenis van de ponden. Dat kan dus ook. En dan wel kind, maar niet echt zo. Neem van hem weg ook wat hij heeft. Die niet heeft, neem van hem weg ook wat hij heeft. Die ontrouwe dienstknecht in Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, gaat wel de koninklijk binnen. In dat geval hoort wel bij de gemeente, zal ik maar zeggen. Wel tot de kinderen gods, maar hij wordt niet als zoon aangesteld. Nee, niet gewandeld waren de roeping waarmee hij geroepen was. Op geen enkele manier. Helemaal niks. Nou dan. Ook helemaal geen kroon. Dat is de gedachte. Maar goed, laten we de normale gedachtegang volgen, wat de bedoeling is, want daar gaat het om. En het is, we zijn kinderen, we zijn dus erfgenamen, dus de bedoeling dat we dus als zoon worden aangesteld in de toekomst. Maar de voorwaarde is dat we met hem lijden, want als we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. En nou draaien we de zaak dus om. Dat betekent het, zonder lijden geen heerlijkheid. Ja, dat staat hier. Zo wij met hem lijden. We zeggen, indien dat zo is. Dat moet dan wel gebeuren. Net als dat er later in Hebreeën ergens staat. Zo zij in mijn rust zullen ingaan. Of indien zij, enzovoort. Dat wil zeggen, ja, dat zullen wel ingaan. Maar het is wel een voorwaarde aan verbonden. Er moet wel leven uit geloof. Dat is altijd dezelfde voorwaarde. Geloof. Of meer praktisch, leven uit geloof. En dat is hier ook zo. Maar als men leeft uit geloof, dan loopt men de loopbaan des geloofs. En dat is een loopbaan die loopt door de vernedering. Dat lijkt me nou langzamerhand toch wel duidelijk. Die van de schande, van de ballingschap, die van in je naki staan, wou ik zeggen. Maar hè, even in je blootje lopen. Ja, dat is het zeker. Die van in ballingschap zijn. Dat is vernedering en lijden. Nou, het gaat alleen langs die weg. Daar kan ik natuurlijk ook nog uren over doorgaan, want dan krijgen we meteen weer leg dan af aangaande de vorige wandeling. En dan sta je er inderdaad zoals je geboren werd. Hè? Dus ja, inderdaad. Nou. Maar laat ik maar gewoon hier dan deze lijn vervolgen. Er staat, Paulus zegt, want ik houd het ervoor. Dan zijn er altijd die zeggen, nou ik ben het niet met hem eens. Ik houd het ervoor, dat dacht Paulus toen nog. Maar wij weten nu wel, waar heb ik dat laatst nog gelezen? In een kerkblad, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar, dat is echt. Maar er staat, ik houd het ervoor, er staat, ik reken. Het ervoor houden is gewoon, ik reken zo. De vertaling is dus wel goed, maar wij leggen de verkeerde betekenis in de termen. Hè? Dus het is gewoon zo, ik reken, logisch om mij staat daar, hè? Rekenen. Zoals God rekent, dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt als staat, en Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Nou, dat rekenen, hetzelfde woord is het wat hier gebruikt wordt. Ik reken daarvoor, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Uitwegen betekent dat. Waarderen, de waarde bepalen. Dus wegen op een weegschaal, op een balans. Aan welke kant slaat hij door? Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus aan de ene kant komt het lijden op, dan slaat die weegschaal helemaal door. Helemaal diep naar beneden, weet u wel. Nou, en dan komt aan de andere kant de heerlijkheid, de overeenkomstige waarde in de heerlijkheid komt erop. En met een grote klap valt dat ding dus naar de andere kant helemaal door. En dat betekent het eerste gewicht van het lijden dus niks meer. Dat staat hier. Zo rekent de apostel Paulus. En wij houden het er weer voor dat apostel Paulus de enige juiste wijze rekent. Hè? Ja. Goed. Hij rekent dus dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, het lijden van de ballingschap, dus niet is te waarderen tegen de heerlijkheid. U weet, de heerlijkheid staat bijvoorbeeld tegenover schande. En heerlijkheid heeft te maken met heerlijke kleding. Weet je niet, waar hadden we het gisteren ook weer over? Over met geborduurd goud stond er geloof ik in Psalm 45. Het bewerkte goud en de gestikte klederen enzovoort. Dat weet u nog, hè? Ja, mooi. Inderdaad, ja. Heerlijkheid niet alleen van binnen, maar heerlijkheid ook van buiten. In dat heerlijke kleed van de bruid was het in dat geval. Het was Psalm 45 bijvoorbeeld. Maar de rechtvaardigmakingen der heiligen enzovoort. Het is met heerlijkheid bekleed. En er staat hem dat die heerlijkheid aan ons zal openbaar worden. Dat gaat dus over dezelfde dingen als die uit 1 Johannes 3 daar straks. Als al die verborgen dingen die hier in de ballingschap verborgen zijn openbaar worden, wordt door die heerlijkheid openbaar. En dan staat er dat hij zo rekent, want die heerlijkheid komt pas in de toekomst, is de gedachte. Want die heerlijkheid komt pas hierna. Want het schepsel, oftewel de schepping. Want het schepsel is gek, we hebben van de schepping hebben we iets onzijdigs gemaakt. Terwijl het eigenlijk de schepping is en het is eigenlijk vrouwelijke, zij. Vreemd hè, dat veranderd is in onze taal. Hè? Je hebt de schepping en je hebt het schepsel. Het schepsel is taalkundig misschien wel goed, maar theologisch in elk geval niet. Het moet een vrouwelijk ding zijn, zonder meer die schepping. De schepping, of het schepsel, als met opgestoken hoofden, want heeft iemand het weer niet geloofd en heeft ertussen gezet als. Zo van het lijkt erop, het is niet echt zo. Maar het is wel zo hoor, maar je moet wel weten wat het betekent natuurlijk. Het schepsel steekt zijn kop op, het opgestoken hoofden naar omhoog, zoals inderdaad het lied zegt. Ik bedoel, een hele goeie. Die van het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier in de ballingschap. Is het ook niet alles, hè? Want oost-west... Thuis is best, ja. Maar nou is de vraag, waar is mijn thuis? Weet u waar mijn thuis is? Waar uw schat is en waar uw naast is. Goed. Het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen gods. Ik vind het schitterend beeldspraak. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar in de hele schepping is het zo dat de dingen altijd hun kop opsteken. Het gaat allemaal omhoog. Uit deze aarde, uit deze wereld richten de dingen zich op. Je snapt niet hoe het kan, ik vind het altijd een wonder. Maar het gebeurt wel. Het neigt allemaal tot God, het richt zich tot God naar omhoog. Om de eenvoudige reden dat zo hoort. De bedoeling is dat de schepping inderdaad zijn zegeningen inderdaad van God verwacht. En zelfs in letterlijke zin is het dus waar. Maar goed, het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Hier is het helaas verkeerd vertaald. Want het schepsel is aan de ijdelheid, aan de leegheid, aan de zinloosheid, dat is altijd mijn ballingschap, aan de zinloosheid onderworpen. Maar niet gewillig, want er is niemand die gewillig in ballingschap gaat. Maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Waarom is er ballingschap? Omdat God het wil. God heeft het besloten. Waarom is er lijden? Omdat God het wil, het is de weg die nodig is om tot die heerlijkheid en dus tot verheerlijking van God te komen. Waarom is de schepping leeg en ijdel en zinloos? Wel omdat de enige echte inhoud en zin van al die dingen zou zijn. Niet de schepping zelf, maar God. En daar gaat het naartoe. De zin van het bestaan drukt zich dan ook uit in de tijd. Niet in de dingen, zo van waar kan ik het vinden? Ligt het hier links of rechts, of eentje naar voren naar achteren? Zo van moet ergens in de wereld te vinden zijn. Dat is er wel, maar je moet een andere dimensie daarin betrekken, namelijk die van de tijd. Hij ligt er namelijk in de toekomst. Nou ja, vele mensen rekenen zo niet. Die denken, ja, dat maak ik niet meer mee. Maar dat is maar wat u gelooft. Als u gelooft dat u het wel meemaakt, maakt u het ook mee. Zo eenvoudig is dat. Hè? Ja. Goed, het schepsel is dus aan de ijdelheid onderworpen. Omwille van degene die dat gedaan heeft, namelijk God zelf. Op hoop, dat wil zeggen in de verwachting dat. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid, van de slavernij dus. Der verderfenis. Slavernij van de dood is dat hoor, dienstbaarheid der verderfenis. Slavernij van de dood. Want de hele wereld is in slavernij van zonde, wet, maar daarmee van dood. Dat is het rijtje, hè? De wet, de zonde en de dood. Nou, daar is de wereld aan onderworpen. En daar vecht de wereld ook tegen. Alles wat de wereld doet, heeft daarmee te maken. Met de dood en de bestrijding daarvan. Maar het is een dienstbaarheid daaraan. Maar de bedoeling is dat in de toekomst, vanwege die hoop, de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van deze slavernij der verderfenis. En zal komen tot, dat is het doel, de vrijheid der heerlijkheid, ik heb het al een keer genoemd, de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Daar staat kinderen. Maar het is, hè? Ja, voor zover ik weet wel. Ik kijk altijd rond of er iemand weer, hè? Maar, er staat kinderen, hè? Maar in de grondtekst ook, dacht ik, hoor. Dus, er kijkt toch iemand het even na. Ik dacht dat het technon stond. Kinderen dus, hè? Ik sta altijd te aarzelen, maar het maakt mij al niets meer uit. Ik zal u zeggen waarom niet. Als er namelijk kinderen staan, betekent dat deze vrijheid bestemd is voor hen die nu kinderen zijn. En als er staat zonen, betekent dat het de vrijheid is van hen die nu zonen geworden zijn. Of als gevolg hiervan. Dus het maakt niet meer uit. In het verband staat de betekenis toch al vast. Het verband is namelijk dat de kinderen uit vers 16 en 17 de zonen zullen worden uit vers 19. En hoe ze dan achteraf genoemd worden, dat is, heeft met vleeswaarde te maken. Hè? Ja, dat maakt niet meer uit. Goed. Kinderen, hè? Ja. En dan staat er in vers 23, en niet alleen dit, want de voorgaande versen gingen over de schepping. Maar er staat niet alleen dit, maar wij ook zelven, en dan gaat het ineens over de gemeente. Wij ook zelf, die de eerstelingen des geestes zijn. Maar als u hebben wilt laten staan, dat maakt me niet uit. Dat maakt niks uit. Wij zijn namelijk die eerstelingen en door de geest voortgebracht. Geestelijke eerstelingen, eerstelingen van de geest. Wij ook zelf zuchten, ja, steunen eigenlijk, of kreunen. Maar het heeft te maken met het kreunen van de kraamvrouw. Ja, bij de weeën inderdaad, om voor te brengen. Wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, één woord, hyotensos of zoiets. Maar in ieder geval aanstelling tot zonen, comma, of namelijk de verlossing onzes lichaams, want wij zijn in hope zalig geworden. Nou, dat is leven in ballingschap, dat we in hopen zijn. We leven hier wel, maar we wachten op de toekomst. En het is hier wel kreunen, steunen en hoe het allemaal heten mag. Uggen en pruggen zeggen ze ook wel eens, hè. Maar het is hier inderdaad zuchten en steunen, omdat het gaat om dat nieuwe leven wat voortgebracht wordt. Die nieuwe generatie, en dat is die generatie die inderdaad naar het vaderland gaat, zal ik maar zeggen, gerepatrieerd zal worden. Kortom, bij de verlossing van ons lichaam bevalt het lichaam de omkleding weg. En wat er dan overblijft is die nieuwe mens, die inwendige mens die geboren is, die is voortgebracht. Je kunt zeggen dan is de bevalling compleet, maar je kunt ook zeggen dan is het kind volwassen geworden. Dat maakt niks uit. Het gaat erom dat het doel bereikt is. En het doel is inderdaad de openbaring van die zonen Gods. En dat is in werkelijkheid het terugkeren uit ballingschap. Zodat ballingschap nu alsnog ook synoniem blijkt met zwangerschap. Dat had ik vanmorgen ook al op de punt van mijn tong liggen. Want dat verhaal van die wereld die toen was en die nu is en die dan zal zijn, is precies hetzelfde verhaal. Dat heb ik op dezezelfde plek al eens eerder op het bord geschreven. Want die wereld die toen was, die is nu zwanger. Dat is de wereld die nu is, die is zwanger. Omdat de wereld, die oude wereld zou verdwijnen en omdat die nieuwe wereld uit die oude tevoorschijn zou komen in de toekomst. Dus ballingschap is de tijd van het vruchtdragen, is de tijd waarin het nieuwe min of meer groeit en tot stand komt, gevormd wordt, opgevoed wordt of opgroeit of wat dan ook maar. Opdat het daarna als zelfstandig leven en als zoon dus eigenlijk openbaar zal worden. Dat is de gedachte. En het leuke is natuurlijk dat je dan nog een andere connectie hebt met het begrip gala. Want dat betekent inderdaad dat in die ballingschap, in die zwangerschap ook van de wereld, in het leven van de gelovigen hier nu in deze tijd, de Heer zich openbaart. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk. Want ballingschap zelf betekent dat iets uitgedrukt is. Maar het betekent tegelijkertijd dat de Heer zich ook openbaart aan degene die zelf uitgedrukt zijn. Dat wil zeggen, de Heer openbaart zich aan degene die in ballingschap zijn. Dat is een hele andere toepassing van hetzelfde begrip, maar het loopt allemaal parallel. Want het blijkt dat de Bijbel leert dat de Heer zich inderdaad bekend maakt, openbaart niet aan degene die in het land zijn, maar aan degene die buitensland zijn. Juist aan de ballingen. Niet in het land, maar buiten het land. Dus ik ken het verhaal van wat de Heer ook voorlas. Want je mag het wel voorlezen, heb ik begrepen inmiddels. Hè? Het verhaal van, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Maar tot geen van die werd Elia gezonden dan tot die van Sarfat bij Sidon. Dat wil zeggen, buitenslands. En er waren vele melaatsen in Israël, maar niemand werd genezen dan Naaman, de Syriër. Zie. En de gedachte is dan dus inderdaad, dat ook als Israël tot geloof komt, en dus ik bedoel dus echt tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias, dan zal dat niet zijn in het land, maar buiten het land, dus in ballingschap. En anders lees je gewoon Deuteronomium 30, want daar staat het al. Want onder de volken waarin de Heer u verdreven heeft, dan zult gij u bekeren, enzovoorts. Dan zult gij u bekeren tot de Heer, en dan zal de Heer uw gevangenis wenden, uw ballingschap wenden, of uw gevangenis gevangen nemen, dat kan ook, hè, en u brengen naar het land, enzovoort. Gebeurt buitenslands. En het voordeel van, hoe moet ik het nou netjes zeggen, Ik kan het geloof ik niet netjes zeggen, maar ik zal het proberen. De aardigheid van de ballingschap is namelijk ook dat men daar bloot is. In ieder geval zonder dekking en dus zonder bescherming. Men is aan de heiden overgeleverd, zeggen we dan in het Nederlands heel terecht. Hè? Maar dat betekent ook dat men los is eigenlijk van de oude bestaande tradities. En daarom ook de mogelijkheid heeft om te luisteren naar wat er nou komt. Om zich open te stellen voor wat anders. Bij de prediking van het evangelie zijn altijd twee dingen aan de orde. Het ene is weliswaar of men het evangelie aanvaardt, maar het andere is of men alles wat men voor die tijd al aangenomen heeft los wil laten. En in de praktijk werkt het dikwijls zo dat een mens eerst gedwongen wordt om wat men allemaal heeft los te laten, voordat men ooit maar het evangelie hoort. Dat komt ook voor. Ik denk wel eens dat zulke mensen misschien wel heel gelukkig zijn. Ik heb er in ieder geval gesproken. Die zeiden, toen ik het boodschap hoorde, had ik geen probleem. Ik had het nooit verkeerd geleerd. Ik kon meteen goed beginnen. Ik hoefde niks af te leren. Het was meteen klaar. Ik kon zo beginnen. Dat is het mooiste. Maar in de praktijk is het dikwijls zo dat de mensen heel wat ballast meeslepen. Dat kan zogenaamd christelijke ballast zijn, maar dat kan ook gewoon ballast zijn uit de wereld. Allerlei leringen die men vasthoudt en waardoor men geen plaats heeft voor het woord van God. Wel, als men echt in ballingschap is, is men alles kwijt. En is men gereed, is men op verdacht om iets aan te nemen, een boodschap aan te nemen die hoop geeft, die toekomst biedt, die dekking biedt, om dan maar eens wat te zeggen. Zodat men kan kunnen schuilen en zich ergens in zou kunnen veilig weten enzovoorts. Nou, dat is het aardige van de ballingschap. En dat zal ook wel een van de redenen zijn waarom die ballingschap noodzakelijk is. Als wij niet helemaal doordrongen zijn van het vergankelijke van deze wereld en van de dienstbaarheid der verderfenis. Mooi woord, hè? Van de dienstbaarheid der verderfenis waaraan de wereld is onderworpen. Als we daar niet van doordrongen zijn, dan staan we ook niet open voor het woord Gods en voor de beloften die de Heer gegeven heeft. Nou, en daar zit dus de noodzaak van die ballingschap. Het is opdat we alles zouden loslaten, het verleden zullen vergeten en inderdaad op een positie zouden terechtkomen van waaruit helemaal opnieuw begonnen zou kunnen worden. En daarom moet de mens alles loslaten, daarom moet hij af en toe, hoe heet zoiets netjes, op zijn aangezicht. Juist. Hoor ik enige bijvoeglijke naamwoorden. Ja, goed. Maar daarom moet hij misschien wel eens helemaal onderuit, heet dat, opdat hij inderdaad zou kunnen opstaan. En dat is wat de Heer wil. Maar als je niet valt, kun je niet opstaan. Maar de Heer zegt, sta op. Begrijp u? En als je zelf nog staat, gaat het niet. Als je zelf in het land bent en je krijgt de belofte, de Heer zal u uit uw ballingschap verzamelen, dan lach je gewoon. Hoezo? En als je het evangelie brengt aan een Jood in ballingschap, dan zeg je, de Heer zal Israël verzamelen in de toekomst, bijvoorbeeld. Hè? Nou, vertellen we nou niet, niet meteen tenminste, maar dat zou kunnen. Maar als je iets dergelijks vertelt aan een Zionist in Jeruzalem, nu vandaag aan de dag, dan praat je natuurlijk gewoon wartaal. Want hoezo verzamelen, dat hebben ze zelf al gedaan. En wat gebeurt er dus, net als in de dagen van Jeremia? De verwoesting van Jeruzalem, de uitdrijving van hen die in Jeruzalem wonen, de kinderen van Jeruzalem heten ze dan, ze zullen verstrooid worden. Waarom? Opdat de Heer zou kunnen doen wat hij beloofd heeft en terughalen, maar nou niet om het oude te herstellen, niet om het oude voor te zetten, niet om weer gewoon onder de wet te gaan leven enzovoorts, maar gewoon om de beloften te vervullen, die beloften zijn dat men niet zou zijn in de dienstbaarheid, ook niet die van de wet, maar dat men zou leven in de vrijheid der heerlijkheid van die kinderen Gods hier uit Romeinen 8. En in die hoop zijn wij zalig geworden. En die hoop moet inderdaad al ons leed verzachten.